7. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 141, de versen 1 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En ook vers 9, doch op u zie mijn schreiende ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig alvermogen. Het is Psalm 141, vers 1 en 9. woord zal ons worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 39. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 39. Maar vooraf lezen we van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikelen 1 tot en met 3.
Van de dood van Christus en de verlossing der mensen door deze. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. Beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking, aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Romeinen 8, versen 18 tot en met 39. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als een barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hoop bezalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken wij het heilig aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, u bent de allerhoogste God. U regeert de hemel en de aarde. U doet met het Heer des hemels en met de inwoners van de aarde naar uw wil en naar uw welbehagen. U bent die grote God en wij zijn die kleine, nietige mensen op deze aarde. Niet alleen nietig en sterfelijk, eindig, maar Heere ook zondig, schuldig en geheel verkeerd. We hebben het zojuist beleden met de Dordtse vaderen, dat er van ons niets goeds is te zeggen. Maar Heere, nu is er van uw kant die onbevattelijke liefde, waar u uit het verloren mensengeslacht, uzelf een gemeente tot het eeuwige leven verkoren ook toe gaat brengen. En Heere, daartoe gaat de prediking van uw woord nog uit, ook in deze avond hier en op andere plaatsen. En we mogen u wel erkennen dat daarvoor alle vrijheid is, dat uw dienstknechten nog uit mogen gaan en dat we zondag aan zondag en in de week dat woord ook verkondigd mag worden, verbreid mag worden. En we bidden om een zegen onder uw woord, een verbeurde, een verzondigde zegen, onder jongeren en ouderen, als dat woord ook vanavond tot ons komt. Als we zullen horen over dat zuchten door de Heilige Geest, geef dat we zulke geestelijke zuchters mogen zijn, of mogen worden door uw genade gewerkt in het hart. Heere, we bidden het voor jongens en meisjes, we bidden het voor onze jongeren, we bidden het voor mensen in de volwassen leeftijd of al in de ouderdom gekomen, die nog voor eigen rekening leven. Heere, word ze eens te sterk, bekeer ze tot u, dan zullen ze bekeerd zijn, trek ze uit de duisternis, breng tot uw heerlijk Godsrijk, en wilt u zo nog uw voetstappen in de gemeente en onder ons in deze avond zetten, opdat uw woord kracht mag doen in zondaarsharten, dat we er iets van zouden mogen herkennen wat ook die levenstekenen zijn, want waar uw geest zaligmakend gaat werken, daar komen toch ook de tekenen van leven, want overal waar uw geest werkt, daar wordt ook het leven gewerkt, dat nieuwe leven dat nooit meer sterven kan. Heere, we bidden of er dan ook herkenning mag zijn. Dus het gaat over die kennis van u, die kennis ook van die dierbare Zoon van God, Jezus Christus, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Geef aan uw kinderen ook wat opwas in de genade, een opwas in de genade en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Want hem te kennen is toch het leven. De apostel mocht er zo rijk van spreken. Hij had het alles ook niet op één dag geleerd. Daar waren ook oefeningen in zijn leven in die jaren die na zijn bekering volgden. En mogen er zo oefeningen zijn in het genadeleven van uw Sion, opdat het waar zou mogen zijn wat de apostel op een andere plaats in de Romeinenbrief schrijft, dat de zaligheid ons nu nader is dan dat we in het eerst hebben geloofd. Heere, mag dat er ook zo zijn in het leven van uw kinderen. Mag die zaligheid wat naderbij gebracht worden. En dat zal toch altijd gaan in die stervende weg, waar hij Christus moet wassen, Christus moet groeien, Christus meerder moet worden en zij minder moeten worden. En daar heeft u voor ieder van uw kinderen ook de eigen weg weer voor. Het is een stervensweg. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard zou worden. Heere, win uw kinderen ervoor in om die stervensgang te gaan. En zou u dan ook vanavond willen geven dat er onderwijs mag zijn. Ook dat er nader onderwijs mag zijn in het leven van uw kinderen. Opdat ze toch niet in de eerste beginselen zouden blijven staan. Maar dat er ook die nadere kennis mag komen. Want er is zoveel te leren. En u kunt het toch ook alleen maar kwijt aan armen, aan ellendigen, aan hen die behoeftig zijn geworden. Wilt u het land dan begeerig maken? En begeerig gemaakt hebbende, wilt u het dan ook grotelijks verrijken met regen die tot de wortel raakt? We zien het in de natuur om ons heen, waar het land zo vroeg om de regen en waar u ook de regen geeft. En Heere, dan bidden we ook of u dat zo geestelijk zou willen doen, ook in het leven van uw kinderen. Gedenk de gemeente, zoals we hier zijn gekomen, allen die ook opgekomen zijn. Heere, we zijn allen mensen op reis naar de eeuwigheid. Zou u ook aan de zorgen in de gemeente willen gedenken? Er zijn ook ernstige zorgen, ernstig zieken. Er zijn psychische noden. We bevelen u in het bijzonder ook de rouwdragenden onder ons, weduwnaren. Weest u hun helper, weduwen. Weest u tot een man. Wezen, wilt u gedenken en geven dat u tot een vader zou zijn. Allen die een lege plaats in gezins of familiekring of lege plaatsen moeten ervaren, helpt u daarin ook als we een kind hebben verloren, een kleinkind, een broer, een zus, welk verband we dan ook stonden tot geliefde overledenen, ouders, Heere, we vragen of u nabij wil zijn, of u kracht wil geven. We leven toch allen als stervelingen op deze aarde en we zien allerlei mensen rondom ons heen wegvallen, totdat ook onze tijd gekomen zal zijn dat we van deze wereld zullen overgaan in de eeuwigheid die nimmer eindigend is. Heere, bind de ernst ervan op onze harten en doe tegelijkertijd jagen naar dat goed dat volmaakt en volkomen is, wat u uw liefhebbers doet beërven, dat goed dat bestendig is en u zult hun schatkameren vervullen. Heere, wilt u dan ook zijn in verborgen noden en kruisen, in huwelijk en in gezin, waar we dan ook nood en zorg ervaren. Heere, we bidden voor de broeders van de kerkenraad. Wilt u ze kracht en sterkte geven? Zou u willen geven wat nodig is om ook in de vakante gemeente voor te gaan in het ambt van ouderling en ook te dienen in het ambt van diaken? Wilt u in die onderscheiden ambten uw zegen geven? Bijzonder bevelen wij de lege kansel van Barendrecht, alweer verschillende jaren. En Heere, vanavond zal ook een ledenvergadering worden belegd. Er zal een uit het gestelde tweetal ook een predikant worden beroepen, tot predikant worden beroepen, Heere. En we vragen of u dat beroepingswerk wil zegenen, waar een van de broeders kandidaten en ook een predikant op het tweetal staat. En we vragen, wilt u zelf dan maar geven wat nodig is? En dan wordt het lot in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid is toch van de Heere. En zou u willen verblijden door uw goddelijke daden. Gedenk, Heere, de nood in ons kerkelijk leven. Waar zoveel gemeenten ook in deze week een beroep uitbrengen. Heere, het tekent ons de nood van zoveel lege kansels. Maar wilt u dan bij de voordeur ook vervulling schenken. En dan ook in gunst aan deze gemeente nog willen gedenken. En geven dat er ook veel gebed mag zijn in de gemeente. Om uitstoting in de wijngaard, maar ook of hun ogen hun eigen leraar zouden mogen zien. Heren, we bidden voor de emeritus predikant, onze oude broeder dominee Meinders, die ook lid is van de gemeente. Wilt u hem in de hoge ouderdom gedenken en geven wat hij nodig heeft. En mag het maar zijn met het einde van de Sabbatspsalm, in hem is geen onrecht. Mag hij dat ervaren, Heren, en mag er ook iets zijn van dat verlangen, dat uw dienstknechten u eeuwig zullen dienen, daar voor de troon. En dan zal dat dienstwerk volmaakt zijn. Heren, wilt u geven dat er ook een heimwee mag zijn naar die dag. U kent zijn hart en u weet ook wat hij nodig heeft. Gedenk hem met zijn geliefden. We bidden ook voor mevrouw Terlouw, de predikantsweduwe. Wilt u haar gedenken, ook in eenzaamheid en in gemis, samen ook met haar kinderen, u van harte bevolen. Heere, gedenk zo kerkelijk leven in ons kerkverband. Gedenk ook de kerk in Nederland, uw gemeente die u ook in verschillende kerkverbanden heeft. Uw kerk, Heere, behoud uw werk ook in het leven in het midden der jaren. En waar er ook stormen gaan over de kerk van Nederland. Breng nog eens bijeen wat bijeen hoort op grond van schrift en van belijdenis. En wilt u ook in andere kerkverbanden nog sterken, allen die op datzelfde fundament willen staan van uw woord en van de belijdenis gegrond op dat woord. En wat komt daar soms veel op af als de fundamenten schudden, maar geeft u dan ook getrouwheid. We bidden voor de kerk wereldwijd, die zonder uw verdrukte gemeente, maar mag onder Jood en onder Heiden uw heerlijk koninkrijk komen. Sterk allen die in uw koninkrijk een plaats hebben. En zou u vacatures nog willen vervullen. En ook in het werk van de zending willen schenken. Een predikant die ook mag gaan daar waar de nood is. En daar ook waar een roep is uitgegaan. En zo mogen we vragen om uw vervulling en om uw leiding en om alles waarin u onze nooddruft ook vervullen kan in heerlijkheid. En dan gaat dat voor uw kinderen door wegen die ze niet geweten hebben en langs paden die ze ook niet geweten hebben en niet gekend hebben. Maar u belooft het uw kinderen toch de duisternis voor hun aangezicht en licht te maken en het kromme tot recht. En al die dingen te doen en ze niet te verlaten. Heere, mag uw Sion dat ook vanavond geloven, dat het toch altijd goed gaat. Ook als het in onze ogen zo verkeerd gaat. Omdat u zelf leidt en omdat u zelf zorgt. En omdat u zelf gedurig ook weet wat nodig is. Zou u vanavond willen geven wat nodig is. Ook in de bediening van uw woord, geef eenvoud en oprechtheid. Mag het zijn dat het in de tegenwoordigheid van u gesproken werd in Christus. Maar mag het ook met zachtmoedigheid ontvangen worden. Dat woord dat onze zielen kan zalig maken. En mogen er ook mensen zalig gemaakt worden. Die voor het eerst gingen roepen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Want dat is toch de weg, de eerste stap op de weg naar de zaligheid. Maar mag die zaligheid ook nader geopenbaard worden in het leven van hen die op de weg zijn getrokken. Geeft u wat nodig is En hoort u ons dan uit genade, alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Psalm 42 is de collectezang. Versen 1, 4 en 7. Het heigend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Vers 4, denk aan u, o God, in het klagen. En vers 7, o mijn ziel, wat buigt ge u neder. Het zijn de versen 1, 4 en 7 uit Psalm 42. Inmiddels wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Alle drie de collecten u van harte bevolen. Gemeente, met Gods hulp willen we Gods woord bedienen uit Romeinen 8. Daarvan het 23ste vers, Romeinen 8 vers 23. Dan lezen we het woord des Heren. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. We zien in deze woorden het zuchten door de Heilige Geest. En dan drie gedachten. Ten eerste, wie er zuchten. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. En dus het zijn degenen die de eerstelingen des geestes hebben, wie er zuchten. Hoe ze zuchten. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. En waarnaar ze zuchten, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dus het zuchten door de Heilige Geest, wie er zuchten, hoe ze zuchten en waarnaar ze zuchten. En niet alleen dit, zo begint onze tekst. De apostel Paulus schrijft een brief aan de gemeente die in Rome is, een brief aan de Romeinen. Paulus schrijft deze brief. Wie is Paulus? Hij maakt zich bekend in het eerste hoofdstuk. Een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie Gods. Dus afgezonderd om dat evangelie te verkondigen. Een evangeliedienaar. En aan wie schrijft hij? Aan de gemeente van Rome. Aan de geroepen heiligen in de gemeente van Rome, dus bijzonder Gods kinderen in de gemeente. Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Die gemeente daar in Rome, die bestaat uit Joden en uit heidenen. En op verschillende plaatsen in de miljoenenstad komen ze daar samen bijeen. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus was het op dat ogenblik in Rome een menigte, een ontzaglijke menigte. Veel mensen die behoorden tot de christelijke gemeente in Rome. En op het moment dat Paulus deze brief schrijft, het jaar 57, is hij zelf nog nooit in Rome geweest. En toch heeft hij een hartelijk verlangen om in Rome te komen. Hij zegt dat hij naar hen verlangt. Ik verlang om u te zien, zo zegt hij in Romeinen 1 vers 11, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. En zo heeft hij daar een band, bijzonder ook met Gods kinderen in de gemeente. Hoewel hij ze niet kent, toch die band. Want ja, het zijn ook de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. Hij schrijft die brief, zeiden we al, in het jaar 57 na Christus. Vanuit Korinthe, tijdens de derde zendingsreis. En de brief, hij wordt gebracht in Rome. Een krachtige brief, een krachtige getuigenis van Gods genade in de Heere Jezus Christus. Je zou het kunnen samenvatten. Alleen door het geloof. Alleen door Christus. Door het werk van Christus. Wordt een zondaar rechtvaardig voor God. En daarbij wordt zo duidelijk in deze brief de achtergrond van de ellende getekend. Maar ook het wonder van de verlossing. En het leven in de dankbaarheid. En dan is Paulus hier aan het woord in Romeinen 8. En dan mag je met recht zeggen, een geoefend kind des Heren is hier aan het woord. Die weet waarover hij spreekt. Luther heeft het over de Romeinenbrief als het voornaamste deel van het Nieuwe Testament. Met het zuiverste evangelie. We kunnen dat wel wat begrijpen van Luther. Was toch ook juist een woord uit de Romeinenbrief. Wat voor hem de poort van het paradijs mocht worden, want de rechtvaardigheid wordt in hetzelfde, in het evangelie geopenbaard, dat woord uit Romeinen 1. En gemeente, nu gaat het over dat werk van de Heilige Geest. En als we dan zo leven in ons kerkelijk jaar, in de tijd na Pinksteren, dan is het goed om ook stil te staan bij dat werk van de Heilige Geest. En die Pinkstergeest, de Heilige Geest, leert zuchten. Wie er zuchten? Kijk hier in onze tekst. Niet alleen dit, maar ook wij zelven zuchten in onszelf. Niet alleen dit. Gemeente, iemand heeft Romeinen 8 eens vergeleken met een prachtig snoer met allemaal kralen, met allemaal parels. En de ene tekst is als het ware geregen aan de andere tekst. En je zou kunnen zeggen, het zijn allemaal parels, stuk voor stuk, al die versen. We hebben net wat versen gelezen uit Romeinen 8. Parels zouden we ze toch kunnen noemen. En ik denk dat ook onze jonge mensen verschillende van die teksten wel kennen, ook wel bekend in de oren klinken. Dikwijls wordt er toch wel een woord uit Romeinen 8 aangehaald. En dit woord zal ook minder of meer bekend zijn. Wat doet Paulus nu hier in Romeinen 8? Nou, nadat hij in Romeinen 7 over die geestelijke strijd heeft gesproken, dan komt hij tot een slotsom. Je zou kunnen zeggen een gevolgtrekking, een soort conclusie. Want dan zegt hij aan het begin van hoofdstuk 7, zo is er dan nu, van hoofdstuk 8, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zo is het, zegt Paulus. Er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat is het allerrijkste voorrecht voor Gods kinderen. Ze zullen eeuwig bij de Heere zijn. Daar is voor hen geen veroordeling, geen eeuwige veroordeling meer. Maar daar is eeuwige vrijheid voor hen. En wat zijn dat dan voor mensen? Nou, Paulus zegt, ze wandelen naar de Heilige Geest. Die niet naar het vlees wandelen, vers 1, maar naar de Geest. Dus in hun leven komt naar voren en in hun leven komt het zo duidelijk uit dat zij leven naar de Heilige Geest. Ze hebben een andere leidsman gekregen. En wie is dan hun leidsman? Dat is, vers 14, de Heilige Geest. Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En wat zijn hun voorrechten groot? Ze hebben de geest der aanneming tot kinderen ontvangen, door welken zij roepen, vers 15, Abba Vader. Ze zijn erfgenamen Gods, mede-erfgenamen van Christus, vers 17. Ze zullen de heerlijkheid gaan beërven. Maar dat zal wel gaan door een weg van lijden, door een weg van strijd. Want hun weg gaat door lijden tot heerlijkheid. Zo wij anders, vers 17, met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus die erfenis is er voor al Gods kinderen. Het is waar, er is voor hen geen verdoemenis. Ze wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest. Maar hun weg gaat hier door de woestijn. Hun weg gaat hier door de diepte. Hun weg gaat hier door het lijden. En dan gaat Paulus ook iets van hun hart tekenen. Hoe is het nu in het hart van Gods kinderen? Hoe is het nu in het hart van die mensen die de heerlijkheid gaan beërven? Hoe is het nu in het hart van die mensen die niet meer naar het vlees leven, maar naar de geest? Hoe is het nu in het hart van die mensen van wie geldt, er is geen verdoemenis, die voor degenen die in Christus Jezus zijn? Wel, dan zegt Paulus, zij zuchten. En dan heeft hij het in het verband hiervan van deze versen over drieërlei zuchten, drie soorten zuchten zou je kunnen zeggen. Drie keer heeft hij het over zuchten. In vers 19 tot en met 22 over het zuchten van de schepping. In 23 tot en met 25 over het zuchten van Gods kinderen. En in 26 en 27 over het zuchten van de Heilige Geest. En dan zegt hij hier, en niet alleen dit. En dan bedoelt Paulus hier aan het begin van vers 23, en niet alleen dat de schepping zucht, niet alleen dat de schepping zucht, maar ook wij zelven zuchten, wij zelf zuchten. En wie zijn dan die wij in onze tekst? Nou, onze kanttekenaar die zegt hier in 61, dat zijn Gods kinderen, dat zijn de wedergeborenen. Die wedergeboren zijn, die dat nieuwe leven kennen, die van dood levend gemaakt zijn, die mensen, zij zuchten. Zij zuchten. Dat is dus een levenskenmerk. Waar de Heilige Geest werkt, komt leven. Dat zie je in de natuur als alles groeit en bloeit. Als er dieren geboren worden in de natuur. Maar ook als er een baby geboren wordt. Dan is dat het werk van de Heilige Geest. Want gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Zendt gij uw geest uit. Zo worden ze geschapen. Maar dat geldt toch in het bijzonder ook in het rijk van Gods genade. Waar de geest werkt, daar komt ook leven. En gemeente, zo is het nu ook, dat leven, het zuchten door de Heilige Geest, dat hoort bij het geestelijk leven van alle kinderen van God. Dus niet alleen de schepping zucht, maar ook wij, de wedergeboren kinderen van God, wij zuchten. De schepping zucht ook. Hoor je die schepping wel eens zuchten? Zuchten, de schepping zucht. Waarom zucht de schepping? De kanttekenaar heeft het over de vloek vanwege de zonde. We hebben de vloek in de wereld gebracht. Genesis 3, wat zei de Heere tegen Adam en Eva? Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Dus wij hebben door onze zonde dat aardrijk, dat ganse schepsel, de hele schepping meegesleurd. En nu zegt Paulus hier in Romeinen 8, het ganse schepsel zucht. Dat zie je toch ook zo, dat alles in deze wereld voorbij gaat. Dat alles ijdel is, dat alles vergankelijk is. We zien een stervende wereld, we zien een uitgebuite aarde. Dat heeft te maken met de vloek van onze zonde. En daarom, gemeente, hebben we dat ook al eens zo gezien. Dat de hele schepping zucht, maar dat dat nu ook met mijn zonde te maken heeft. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Dat alles hier in deze wereld zo verkeerd is en zo vol van zonde is en de schepping ook zo uit het evenwicht is geraakt. Dat is nu alles vanwege de vloek van de zonde. Dat is bitter, gemeente. Maar ook wij zelven zuchten. En dan wordt er nog iets bijgezegd bij die mensen die dan zuchten. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Dus Gods kinderen, die wedergeboren mensen, die hebben de eerstelingen van de Heilige Geest. De eerstelingen van de Heilige Geest. En bij eerstelingen, jongens en meisjes, dan mag je denken, dan moet je denken aan die eerstelingen die in het Oude Testament geofferd werden. In de tabernakel gebracht werden, in de tempel later in het heiligdom gebracht werden, de eerstelingen. Dus bijvoorbeeld de eerste vruchten van de oogst. Met Pascha werden de gersten garven, de gersten schoven gebracht. En met Pinksteren, we hebben dat onlangs overdacht, dan werden die eerste tarwebroden, de eerstelingen van de tarwebroden in het heiligdom gebracht. En je had ook de eerstelingen van de schapen en de eerstelingen van de andere dieren. De eerstelingen die naar de tempel werden gebracht en daar de heren werden voorgesteld, de heren werden geofferd. De eerstelingen zo moeten we zien dat die eerstelingen als het ware die hele oogst omvatten. Je kon natuurlijk en je hoefde ook niet je hele oogst naar de tempel te brengen. Maar die eerstelingen van de oogst, daarmee gaf je eigenlijk je hele oogst aan de Heere. En in die eerstelingen zat ook een verwachting, een uitzien naar de volle oogst. Als die eerste gersten schoven werden gebracht, dan hoopte men op de volle oogst. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Dus die eerstelingen die omvatten de hele oogst en die eerstelingen die zien ook uit naar de volle oogst. En wat betekent nu wij die de eerstelingen des geestes hebben? We zullen het maar eenvoudig met de kanttekenaar zeggen, 61, kanttekening 61, dat die wedergeborenen die hebben de eerste gaven van de Heilige Geest ontvangen. En ze verwachten, ze zien uit dat de overigen zullen volgen. Dus Gods kinderen, die wedergeboren kinderen Gods, die hebben de eerste gaven ontvangen van de Heilige Geest. En ze verwachten, ze zien uit naar de andere gaven. Ze zien uit naar de overige gaven. En ze verwachten en ze mogen verwachten dat die ook zullen volgen. Dus die eerstelingen van de genade, die doen uitzien naar de oogst die er straks in de heerlijkheid komen zal. De eerstelingen van de Heilige Geest. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die hebben de eerstelingen van de Heilige Geest. Mogen we dan eens wat van die eerstelingen noemen, gemeente? Zouden we weten wat zo'n eersteling is? En toe, leg je hart er dan vanavond eens naast, jong en oud. We hoeven niet oud te zijn om die eerstelingen te leren kennen. Dat kan ook in het hart van een jongen, van een meisje, van een jongere hier zijn. Maar het kan onder alle leeftijden, maar herkennen we er dan iets van? Nou, zo'n eersteling is bijvoorbeeld de wedergeboorte. Paulus heeft het hier in Romeinen 8 in het tweede vers over de geest des levens. Zo noemt hij de Heilige Geest, de wet des geestes, de wet des geestes des levens. Het is de geest van het leven. O, dan wordt iemand een dode zondaar opgewekt tot een nieuw leven. Wedergeboren tot een levende hoop. Opgewekt uit zijn doodstaat en levend gemaakt, gemeente. Dat is de geest, dat is zo'n eersteling van de geest. Dan begint dat nieuwe leven. Dan gaat zo'n man, zo'n vrouw, zo'n jongen of een meisje niet meer wandelen naar het vlees, maar die gaat wandelen naar de geest. Dan begint dat nieuwe leven. En wat is nu een kenmerk van dat nieuwe leven? Als die eersteling van de Heilige Geest, de wedergeboorte, in ons leven wordt gelegd, ach, dan komt er een breuk met de zonde. Dat hoort bij dat nieuwe leven. Dat hoort bij dat wandelen naar de Geest. Dat hoort bij dat leven dat uit God is. Dan komt er een breuk met de zonde, dan kun je het in je zonde niet meer uithouden. En tegelijkertijd komt er ook een heimwee naar God. Een heimwee naar God die je niet kent en toch die God die je niet meer missen kunt. Dan wordt Psalm 42 in je leven werkelijkheid zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat hoort bij die wedergeboorte. Dat hoort bij dat werk van de geest des levens. Dat is zo'n eersteling des geestes. En die gevolgen, ze zijn merkbaar in het leven. Toe zijn hier jongens, meisjes, jongeren, ouderen, met dat stille heimwee naar de Heere, omdat we God tegen God hebben gezondigd, is er zo'n smart. En tegelijkertijd ook iets van die afstand te zien, dat doet ons schreien naar de Heere en smeken om zijn gunst en om zijn genade. Nog zo'n eersteling van de geest. De openbaring van de Heere Jezus Christus, is dat een eersteling? Ja, dat is ook een eersteling van de Heilige Geest. Kijk maar in vers 9, daar wordt de Heilige Geest genoemd de Geest van Christus. Wat doet nu de Heilige Geest in het leven van zo'n zondaar? die levend gemaakt is, die opgewekt is uit zijn doodstaat. De Heilige Geest, die Geest van Christus, die gaat op Christus aanwerken. Dat heeft Christus zelf gezegd, Johannes 16, die zal mij verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Dan gaat die Geest van Christus, dat werk van Christus, en die gaat Christus zelf ook de zorgen dat hij gestalte krijgt in het leven van zo'n zondaar. Daarom gaat die Geest twisten in het hart van zo'n zondaar en aanwerken op Christus en uitdrijven naar Christus. En als ik dan door de wet verslagen word en als ik dan als zo'n zondaar, zoals zo'n zondaar ontdekt ga worden, zo'n schuldenaar, van het hoofd tot de voeten schuldig, ja doodschuldig. En er wordt dan die weg ter ontkoming in de Heer Jezus Christus geopenbaard. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. O, is dat niet de Geest van Christus die licht gaat geven en licht laat vallen op Christus zelf? En het is groot als we dan iets van die weg ter ontkoming mogen horen. En groot ook als Hij, als Christus, geopenbaard mag worden in het zondaarshart, zoals bij die Samaritaanse vrouw, die Geest van Christus er was, en waar Christus tot haar sprak, en ik ben het die met u spreekt. Maar dan moet het wel naartoe in het leven. Dan is dat toch die Geest des levens, maar ook die Geest van Christus. Dat is zo'n eersteling van de Heilige Geest. Die openbaring van Christus. Wat is nog zo'n eersteling van de Heilige Geest? Zo'n eersteling des Geestes? Nou, bijvoorbeeld het verzekeren van het aandeel aan Christus. Is dat dan een eersteling des Geestes, vraagt u misschien? Jazeker is dat een eersteling des Geestes. Want alles wat Gods kinderen hier ontvangen, dat zijn slechts eerstelingen. En die omvattende volle oogst, die wacht, die zien ook uit naar die volle oogst, die wacht. Kijk eens in vers 15 hoe de Heilige Geest wordt genoemd. De Geest der aanneming tot kinderen. O, dat is die Geest die verder gaat werken. O, het is groot als Christus me geopenbaard is in mijn leven. Maar het moet toch verder gaan. Het moet toch gaan naar die verzekering van mijn aandeel aan Christus. Dat werk van Christus nu ook in mijn leven gestalte krijgt. Dat ik die grond van de zaligheid in Christus en in Christus alleen zou mogen vinden. O, dat gaat in een weg dat ik er helemaal buiten gezet word. Dat er gaat in een weg waarin de Heere gaat leren dat goed geen nut doet ten dagen der verbolgenheid, maar dat alleen die gerechtigheid van Christus redt van de dood. Dan gaat de Heere leren dat die gerechtigheid zo gans volkomen moet zijn en in alle stukken en delen volmaakt. Gemeente, de eerstelingen des Geestes. De heiligmaking, dat is ook zo'n eersteling van de Geest. In vers 13 gaat het over die Geest. Door de Geest dat de werking des lichaams wordt gedood. Dat is zo'n stervensproces. Dat is ook allemaal genade van de Heilige Geest. We mogen het allemaal zo brengen onder die eerstelingen des Geestes. Alles. In al die zaken die we noemden, de wedergeboorte en die openbaring van Christus en die verzekering van dat aandeel aan Christus en de heiligmaking, en er zou nog meer te noemen zijn, dat zijn allemaal eerstelingen van de volle oogst, van de heerlijkheid die komt. En zoals die eerstelingen dus iets omvatten van die volle oogst, zo is er in al die eerstelingen is iets van die volle oogst te proeven en te smaken. Dat doet ook uitzien naar die volle oogst. Want zo'n zondaar die in zijn ongeluk loopt, die ook van die zo'n eersteling heeft gekregen van de Heilige Geest in de wedergeboorte, Daar mogen toch ook al van die momenten zijn dat er iets van die zaligheid, die volle zaligheid, of daar iets van, hè, van die zaligheid ook al in het hart mag liggen. En later meer, en dat kan zo voor het gevoel afnemen en toenemen, maar het is altijd maar eersteling. Het zijn altijd maar eerstelingen. Calvijn zegt het zo duidelijk, we worden met druppeltjes van de geest besprengd. Het zijn druppeltjes van de geest. Wat je mag ontvangen in dit leven. Rijke genade misschien. Maar het is altijd nog maar het begin. En nu wij die de eerstelingen des geestes hebben. We hebben dat mogen ontvangen, zegt Paulus. We hebben dat gekregen. We hebben dat zelf niet gepakt. We hebben dat zelf niet gegrepen. We mogen het hebben. We mogen het bezitten. We mogen het ontvangen hebben. Wettig ontvangen hebben. En die zien uit naar de oogst. Hè, die eerste, die mensen die die eerstelingen hebben ontvangen. Die zien uit naar die volle oogst. Ik las zo'n mooie zin bij Matthew Henry. Hij zegt, die hier in de woestijn de druiventrossen ontvangen. Verlangen de gehele wijngaard in het hemelse Kanaan. Die hier in de woestijn de druiventrossen ontvangen. Die verlangen naar die gehele wijngaard in dat hemelse Kanaan. Dat is groot, hè, als je hier eens een druiventros mag ontvangen. Dan zeiden ze dat wel eens, een druif uit Eskool bijvoorbeeld, hè, van die verspieders. En zo is het ook, gemeente. Dat is groot, hè, als je zo'n druif mag ontvangen, zo'n druiventros. Maar dat doet ook uitzien naar die volle wijngaard in Kanaan. Dus welke genade je hebt ontvangen, het wordt allemaal onder de eerstelingen des geestes. Maar dan moet je ook wel uitzien naar meer. Hè? Of je meer van die druiventrossen mag ontvangen. Of je meer daarvan mag proeven en smaken ook na ontvangen genade. Want er is zoveel te ontvangen. Maar het blijft hier altijd maar wij die de eerstelingen hebben. Maar dat volk dat boven is. Dat mag die gehele wijngaard nu al ontvangen hebben. En daar gaat nu ook in het gemis. Daar gaat nu in het gemis ook het hart naar uit. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe ze zuchten. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. Zuchten. Zuchten, dat is je adem laten gaan. Zuchten. Maar hier is het een heel sterk woord. Jongens en meisjes, een sterk Grieks woord. Het is niet zomaar, ja, zomaar zuchten, zoals wij wel eens kunnen zuchten als we moe zijn. Maar hier gaat het over zuchten. Je zou kunnen zeggen steunen, kreunen. Ja, want het staat ook in verband met de barensnood, vers 22. Barensweeën die een vrouw overvallen als er een kindje moet komen. We weten, die barensweeën, die zijn ook gevolg van de zonde. We zeiden net, Genesis 3, de vloek in de wereld, gevolg van onze zonde. Maar die barensweeën, ook een gevolg van onze zonde, want dan staat er, met smart zult gij kinderen baren. En dat die schepping nu moet zuchten, dat is vanwege de vloek van de zonde. En dat wij moeten zuchten, dat is gevolg van de zonde. En zo zucht en zo kreunt en zo steunt Gods volk. Al die mensen, jongeren, ouderen, die door de geest des levens worden levend gemaakt. Dat worden geestelijke zuchters. Die gaan dat zuchten kennen. Vanwege de Heilige Geest die in hun hart dat zuchten werkt. Want wij ook zelven zuchten in onszelf. Dus het is een geestelijk zuchten. En waaronder kreunen, waaronder zuchten deze mensen dan? Nou, die zuchten vanwege de zonde. Want de Geest des levens, de Geest van Pinksteren, de Heilige Geest. Die gaat je de zonde laten zien. die laat je de zonde van binnen in je hart ook gevoelen. En die laat voelen dat die zonde er nu blijft tot de laatste snik van je leven. Natuurlijk is die heersende macht gebroken van de zonde. Maar die kwellende macht van de zonde die blijft tot mijn laatste dag hier op de wereld. Daar is zo die verdorvenheid die van binnen in mij woont. Dus van binnen de zonde, maar ook van buiten de zonde. Waar de wereld aftrekt. Waar ook in de wereld de vermenigvuldiging is van de ongerechtigheid. En waar mijn vlees door het kwade nog zo licht wordt verrast. Niet alleen vanwege de zonde zuchten die zuchters, zuchten Gods kinderen. Maar ze zuchten ook vanwege de verdrukkingen. Paulus heeft het in vers 18 over het lijden van deze tegenwoordige tijd. O, wat moeten ze verdrukkingen ervaren van binnen in het hart, als ze nog zo ongelijkvormig zijn aan het beeld van God. O, want de Heere die gaat toch zijn volk, vernieuwen naar zijn beeld. En als je nu wat op de weg mag zijn en wat verder op de weg mag komen, dan zeg je, ach, dat beeld van die gelijkvormigheid, dat is er helemaal niet in mijn leven. Integendeel, het lijkt in mijn leven wel alsof de oude mens opstaat en de nieuwe mens af gaat sterven. We zijn niet wie we behoren te zijn. En weet je, dan komt er bij die verdrukking ook soms nog de verberging van Gods aangezicht. O, dan wordt psalm 42 niet alleen in die eerste verzen ons een psalm die vertolkt wat er in ons hart leeft, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, maar ook later in die psalm. Als daar gezongen wordt, ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven en uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. O, als daar ook is van buiten soms de vijandschap. Ver weg, maar ook soms zo heel dichtbij. Wat doet dat Gods kinderen zuchten? Het geestelijke zuchten. En ook in het dragen van het kruis. In het dragen van het kruis, in hun eigen levensomstandigheden. Dat hoort ook bij het lijden van deze tegenwoordige tijd. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, wij zuchten bezwaard zijn. En dan schrijft onze kanttekenaar daarbij dat vers, vanwege het pak van de zonde en vanwege het pak van de verdrukkingen. En zo is dat nu een levenskenmerk van Gods kinderen, die geestelijke zuchters, die zuchten onder het pak van hun zonde, die zuchten onder het pak van hun verdrukkingen. En dat doet hen verlangen, dat doet hen hopen, dat doet hen uitzien naar iets anders, naar die aanneming tot kinderen, zoals we dat straks zullen horen, zuchten. Ik zei al, dat is je adem laten gaan. En nu zuchten we allemaal wel eens onder de gewone dingen van het leven. En wat wordt er soms ook veel gezucht, en dat is ook begrijpelijk. Wat wordt er soms gezucht onder een ernstige ziekte? Wat wordt er soms gezucht als we rouw en verlies hebben ervaren en iedere dag is dat er weer? Wat kan er een zorg zijn in ons huwelijk, een zorg in ons gezin? Een zorg met een stil kruis waar we misschien met een ander nooit over kunnen spreken of nauwelijks. Een zuchten en toch op zichzelf genomen gemeend is dat nog niet het zuchten van de geestelijke zuchters hoor. Want de zuchten van beneden en over beneden die blijven beneden. Maar het gaat om die zuchten die van boven van de Heilige Geest in mijn hart gewerkt worden. En die zuchten die gaan ook weer terug naar boven met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen daar gij alles ziet en weet. En dan moet u wel verstaan dat die uiterlijke omstandigheden in het leven van een kind van God wel moeten meewerken. Want wij weten dat degenen die God lief hebben alle dingen medewerken. Dus dat pak van de zonde, maar ook dat pak van de verdrukkingen, waar we net iets van hebben gezegd, ook in die uiterlijke omstandigheden in het leven van Gods kinderen, die moeten nu ook meewerken in dat geestelijke zuchten, maar ook in dat verlangen naar dat andere gemeente. Maar daarom moeten we onszelf wel onderzoeken. Kijk, als we nu alleen nog maar zuchten over de gevolgen van de zonde, over de noden, de zorgen, de moeite in ons leven, ja, dan is dat toch te kort. Maar de Heere geven ons dat geestelijke zuchten, want dat zuchten, dat gaat uiteindelijk over God. En over de gemeenschap met God. En dat ik daar nu nooit meer van mezelf aan kan beantwoorden, omdat de zonde daartussen ligt. En dat ik ook in die weg van die verdrukkingen geleid word, gekastijd word. Het lijden van de tegenwoordige tijd, een weg door de woestijn moet gaan, die mij doet zuchten, maar tegelijkertijd ook doet hopen. Want gemeente, het is ook een persoonlijk zuchten. Wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven. Kijk, daar staat er 2 keer in onze tekst. Wij ook zelven. Dus het is heel persoonlijk. Dat zuchten, dat hoort bij het leven van al Gods kinderen. Zij zuchten. Het is een persoonlijk zuchten. En Paulus die sluit zichzelf erbij in. Hij zegt het hier, wij zuchten. Wij ook zelf een zuchten. Hij zegt niet, zij zuchten. En zij zuchten. Nee. Hij zegt wij. Hij sluit zichzelf erbij in. Zeg ik. Dat is hier nog tussengevoegd. Hè, door onze Statenvertalers schuin gedrukt. Om het nog duidelijker te maken. Dat Paulus dat zegt. Ja, inderdaad. Paulus hoort bij dat zuchtende volk. Wij ook zelven. Zeg ik, zuchten in onszelven. O, hoor Paulus eens zuchten, gemeente. In hoofdstuk 7, vers 13, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dan zucht die apostel, die rijk begenadigde apostel, die in hoofdstuk 5 heeft geroemd, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat had die geest van Christus en die geest der aanneming tot kinderen Paulus mogen leren. Je zou zeggen, man, dan hoef je van je leven niet meer te zuchten. Dan kun je juichen en dan kun je roemen. Ja, hij mocht daarin ook roemen, maar tegelijkertijd bleef hij wel een zuchter. Hij bleef zo een geestelijke zuchter, want hoor dan zijn zuchten in Romeinen 7, zoals we dat net hebben genoemd, 22 jaar na zijn bekering. Als je zijn bekering in het jaar 35 ongeveer stelt en dan hier 57, dan ben je 22 jaar verder. En dan gaat die apostel dieper zuchten dan 22 jaar eerder. Want dan heeft hij meer kennis opgedaan wie nu God is en Christus is, maar daartegenover wie hij nu is en wie hij nu blijft. En daarnaast was er een pak van verdrukkingen in het leven van Paulus. Dan moet je 2 Korinthe 6 maar lezen en 2 Korinthe 11. Dan lees je over dat pak van die verdrukkingen in zijn leven. En dat doet hem verlangen, gemeente. Zuchten in onszelven, staat er. Dat is ook een innerlijk zuchten. Het is een geestelijk zuchten, een persoonlijk zuchten en ook een innerlijk zuchten. Dus hoe ze zuchten, geestelijk en persoonlijk en innerlijk. Want er staat, we zuchten in onszelf. Kanttekening 62, in het binnenste van onze harten. O, die zuchten, die hoor je niet hoor. Kijk, er zijn mensen. En die mensen die willen soms heel graag zichzelf horen en zichzelf tonen. En dan geven ze soms grote diepe zuchten om maar van mensen gezien te worden. Maar dat zijn de geestelijke zuchters niet. De dichter zegt, zie als het aan woorden mij ontbreekt. Dat zijn die geestelijke zuchters in de binnenkamer, die lopen daar niet mee te koop, maar God hoort ze hoor. En hij ziet ze ook in Barendrecht en hij hoort ze ook waar je dan ook vandaan komt. Of waar je nu zit of waar je nu meeluistert met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet, want de Heere hoort het hoor. Die stille zuchters onder dat pak van de zonde, o, dat ik nu eens van die zonde verlost zou mogen worden. En die in die verdrukkingen toch ook uit mogen zien naar de verlossing. O, hoort hij nu ook onze zucht. Dat is een vrucht van de Pinkstergeest, gemeente. Van de Heilige Geest. Dat is dat smartvol zuchten vanwege de zonde en vanwege de verdrukking. Maar het is ook een hoopvol zuchten, hoor. Want gemeente, dat is toch ook het verband van onze tekst. Die schepping zucht, zoals een vrouw in barensnood zucht. En die vrouw die kreunt, die steunt in barensnood. Maar dat is toch niet alleen smart, dat is toch ook hoop. Wat hoopt zo'n moeder? Ze hoopt dat kindje te krijgen. Ze hoopt dat dat kindje geboren mag worden. En daarom is het ook een zuchten op hoop. Het is het uitzien naar dat nieuwe leven. Het is een verlangend zuchten, een hopend zuchten, een verwachtend zuchten. Daar heeft die dichter van Psalm 38 ook iets van gezegd. En we gaan dat nu zingen uit Psalm 38 vers 9 en 15. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. En ook het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Daar zie je dus iets van dat zuchten. Dat smartvol zuchten en ook dat hoopvol zuchten. 38 vers 9 en 15. Thank you. Het zuchten door de Heilige Geest. Wie er zuchten, hoe ze zuchten, waarnaar ze zuchten. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat is waarnaar ze zuchten. Verwachtende. Dat is voortdurend, geduldig, verwachten, wachten op, maar ook gelijk verwachten. Want in dat wachten, dat is, dan is er iets van de hoop op die oogst. Hè? Want wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij verwachten. Dat is geen werk van beneden, maar van boven. De Heere werkt dat zuchten en dat verwachten. Een smartvol zuchten onder het pak van de zonden en de verdrukkingen, maar ook een hoopvol zuchten. Het is met opgestoken hoofden, zegt Paulus hier in vers 19. Dat schepsel, dat verwacht het ook met opgestoken hoofden. Ingespannen wachtend. Denk aan een voorbeeld. Die vissersvrouwen in Urk en in Katwijk, in die vissersplaats. Als dan hun man of hun jongen weg was, een hele week van huis. En dan was het zo aan het einde van de week en dan verwachten ze man en vader of zoon weer thuis. En dan waren die vissersvrouwen bezig in huis en dan hoorden ze de voetstappen in het steegje. En dan luisterden ze, is het de voetstap van man, van vader, van de zoon? En zo waren ze ingespannen met opgestoken hoofden aan het wachten. En zo is het nu ook met die zuchters. Met een opgericht hoofd wachten ze. Met lijdzaamheid, vers 25, ze hebben het nog niet in bezit. Ze hebben alleen de eerstelingen nog maar. Maar ze verwachten die oogst die komt. Het komt zeker, het is zuchten met hoop. En wat verwachten ze dan? De aanneming tot kinderen. Het gaat over die openbaring van de kinderen Gods, vers 19. Het is een beeld dat Paulus hier gebruikt van de adoptie. Hoe ging dat toen bij de adoptie? Als er een kindje geadopteerd werd, een zoon of een dochter. Nou, dan werd dat kindje eerst opgenomen, dat kind werd eerst opgenomen in de familiekring. En daarna moest er, zoals wij dat ook nog wel kennen, natuurlijk een officiële akte komen dat dat kind ook wettig het kind was van die ouders. En zo werd dat ook daar in dat Romeinse Rijk gedaan. Dan kwam er een officieel document, een officiële akte van het stadsbestuur. En dan werd dat ook in het publiek, in het openbaar bekendgemaakt en aangeplakt aan de stadszuilen. Van een stadsgebouw, de zuilen van een stadsgebouw, dat het voor iedereen duidelijk was, dat kind dat is nu wettig geadopteerd door die en die ouders. Ze horen, hij of zij hoort nu bij die ouders. Dat wordt hier bedoeld met de aanneming tot kinderen. Die officiële bekendmaking na die rechterlijke uitspraak van de adoptie. Dan is het voor iedereen duidelijk, dat kind hoort bij die ouders, dat is nu een wettig kind. En gemeente, nu is het hier de aanneming tot kinderen. En dan in de wedergeboorte, dan worden die zondaren tot Gods kinderen aangenomen, zeker door die geest des levens. En in de oefeningen van het leven, het genadeleven, dan worden ze daarvan verzekerd, die geest der aanneming tot kinderen. Waardoor ze mogen roepen, Abba Vader. Maar straks is dat bezit in die volle erfenis die hen is beloofd. Kanttekening 63. Dan mogen ze die volle aanneming tot kinderen doorleven en genieten. En dan is het door dat lijden, dat zuchten, dat kreunen heen, dat ze verwachten die aanneming tot kinderen. En wat is dan die aanneming tot kinderen? Nou, zegt Paulus, namelijk de verlossing onzes lichaams. Dat is het. Die aanneming tot kinderen is de verlossing van ons lichaam. Dan gaat het over niet alleen die verlossing naar de ziel bij ons sterven. Zondag 22, gemeente van Barendrecht, een paar maanden geleden mochten we er in uw midden over preken. Mijn ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. Dat is ook een verlossing. Maar dat tweede stukje van die vraag van zondag 22. Dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde. Dan met mijn ziel verenigd en aan dat heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt wordt. Dat is die aanneming tot kinderen. Dat is die verlossing van ons lichaam. Want dan in bij de wederkomst, als dan ziel en lichaam weer verenigd wordt, als dan het lichaam ook verlost wordt, dan zal de Heere in het publiek, in het openbaar zeggen, kijk, en dat is nu mijn kind, dat zijn nu mijn kinderen. Die en die en die. Dan zal iedereen het zien. Hier is het nog wel eens verborgen, hè. Dan zeg je wel eens, zou het een kind van God zijn? Laten we het hopen. En soms denken we, ja, dat is nu een kind van God. Het zal blijken niet zo te zijn. Of wij denken misschien, nee, die of die. We lopen er zomaar aan voorbij, we denken er niet eens aan. En dan zal dat toch blijken te zijn, een kind des Heren. Gemeente, hoe kan dat nu, die aanneming tot kinderen? Dat kan vanwege dat ene kind Jezus. Wat heeft Hij hier op deze aarde gezucht? Niet onder het pak van zijn eigen zonden, want die had Hij niet. Maar wel onder dat pak van de zonde van zijn volk. Want Hij is toch het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft de zonde van zijn uitverkorenen op zich genomen. En Hij heeft ze weggedragen. Hij heeft gezucht, hoe word ik gepest? Totdat het volbracht zij. Wat heeft Hij moeten zuchten onder dat pak van de verdrukkingen? Waar de vossen holen hadden en de vogelen des hemels wel nesten. Maar Hij, de Zoon des mensen, nog niet waar Hij het hoofd op neder kon leggen. Een pak van zonden, een pak van verdrukkingen. Om zo voor die zuchters alles te verdienen. Om zo die zuchters in hun zuchten te hulp te kunnen komen. Om ook de zonde van hun zuchten te verzoenen. Want in dat zuchten van die zuchters zijn ook nog zoveel zondige zuchten. Als ze zondig zuchten onder dat pak van de zonden en onder dat pak van de verdrukkingen. Maar Hij heeft dat alles verzoend. Hij, Gods Zoon, die op Golgotha verstoten is door zijn eigen Vader, maar ook aangenomen is door zijn Vader, om zo de aanneming tot kinderen, tot zonen te verdienen. Gemeente, ben jij, bent u, ben ik nu zo'n zuchter? Nee, niet alleen over de gevolgen van de zonde, maar ben u zo'n zuchter? Kinderen, jongens en meisjes, vanavond in de kerk. Het gaat hier over de aanneming tot kinderen. Dan mag ik ook jullie zeggen vanavond, ook kinderen kunnen en worden nog tot Gods kinderen aangenomen. Zeker. Maar jij moet er wel persoonlijk bij zijn. Daarom niet rusten voordat je dat mag weten. Een kind van God te mogen zijn. Jongelui, zuchten en hopen. Je denkt misschien, ja, het ging nogal wat over zuchten. Het is niet zo aanlokkelijk. Nee, maar ik hoop dat je ook die andere kant hebt gehoord. Hè? Zuchten en hopen. Dat hoort bij elkaar. Het is een smartvol zuchten, maar ook een hoopvol zuchten. Er is toch geen gelukkiger volk dan Gods volk en gemeente. Straks wordt het duidelijk, hè, wie Gods kinderen zijn, in het publiek, in het openbaar. En wie zijn dan Gods kinderen? Je kunt het hier al weten. wij die de eerstelingen des geestes hebben. Herkende je nu wat van die eerstelingen des geestes? Mag er iets zijn bij aanvang of bij voortgang? Dat moet u ook uit doen zien naar meer. En als je er nog niets van kent, wat hebben we dan die geest des levens nodig, mensen? En kinderen des Heren, mag ik u zo eens aanspreken vanavond aan het einde van de preek, wij dan die de eerstelingen des geestes hebben. Onze weg is ruw en lang, maar hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, schrijft Matthew Henry. En daarom eindig ik met de woorden van wijlen dominee G.H. Kersten aan het einde van een preek over deze tekst. Hij zegt, wacht, zuchtende Sionieten, wacht op de Heere. Amen. Laten we eindigen. Heere, u gaf uw woord in deze avond. Zou u de stille naprediker ervan willen zijn? Gaat u met ons als we hier van deze plaats weer weggaan? Als er nog een ledenvergadering zal worden gehouden, wilt u zelf aanwezig zijn? Wilt u zo uw vleugelen over de gemeente, over de kerkenraad uitbreiden? En hier de wonderen van uw genade nog verheerlijken? Door de geest des levens, de geest van Christus, de geest der aanneming tot kinderen, de geest der heiligmaking. O Heere, die geest, die is zo rijk in zijn bediening, zou u willen geven dat er maar lege vaten mogen zijn, zodat ook mensen met die eerstelingen des geestes zouden vervuld mogen worden tot al de volheid Gods. Gedenk ons en heb dank voor alles wat u schonk, verzoen en zuiver, dat wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En zou u dan willen geven dat u het uwe met uw zegen zou willen achtervolgen. Gedenk ieder op zijn of haar levenspad. U weet van het pak van zonden en van verdrukkingen. Maar mogen we dan ook maar zijn bij die geestelijke zuchters om Jezus wil. Amen. 130 vers 4. Hoopt op den Heer gij vromen, is onze slotzang 130 vers 4. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.